Goedemorgen. Sorry. Goedemorgen gemeente. Hartelijk welkom in deze dienst. U hier in de kerk en een ieder die de dienst met ons meeviert online of via de kerkomroep. In deze dienst gaat voor dominee Kok uit Brielen. En het orgel wordt bespeeld door Johan den Hoed. De bloemen van de tafel gaan als groet en bemoediging van de grote kerkgemeente naar mevrouw Klos Gerfioen uit Hendrik-Ido-Ambacht. Er is al iemand die de bloemen bij haar wil brengen. Een enkele andere mededeling staat achter op uw liturgieblad. Er is nu gelegenheid voor stil gebed ter voorbereiding. Dat bidden wij u in de naam van Jezus Christus, onze Heer. Amen. De kerkenraad wenst u een gezegende dienst.
Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heer. Onze hulp is in de naam van de Heer. Laten wij bidden. Goede God, wij zoeken in uw huis uw aangezicht. Naar vrede smachten wij. Naar stille innigheid. Zo zijn we hier gekomen, met ieder zijn eigen levensverhaal. Met wat ons vrolijk maakt en vreugde geeft. Met wat ons dwars zit en op onze schouders drukt. Met onze zorgen en bezorgdheid. Om wat er in ons eigen leven gebeurt. En in de wereld om ons heen. Zie ons hier staan. Houd ons leven in uw hand. Wees aanwezig. Vernieuw ons, bemoedig ons. Maak ons tot hoorder en tot dader, opdat de wereld weet van uw barmhartigheid door Jezus Christus, onze Heer. Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde. Laten wij bidden. Goede God, de volken zullen u belijden. Volken zult gij rechten, hun geding beslechten in gerechtigheid. was het maar waar wat we zongen. Als we zien wat er gebeurt, dan zijn daar geen woorden voor. Wat kunnen wij anders dan roepen tot u om ontferming? De verhalen en de beelden uit de wereld komen elke dag naar ons toe. Mensen op de vlucht. Mensen bang. Geweld dat anderen kapot maakt. Volken aan wie geen recht gedaan wordt. En leiders met grote monden die anderen schofferen en intimideren. Om alle pijn, alle verdriet, alle verbijstering van mensen roepen wij u aan. Wij staan met lege handen. Mensen zien hun wereld instorten. Om alles wat u tegenspreekt roepen wij u aan. Als wij met lege handen staan, wees u dan zelf de bron van ons bestaan, waaruit wij putten en elkaar kunnen laven. Zo bidden wij zingend. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u over ons. De Heer zal bij u zijn. Laten wij bidden. Goede God, wij die dwalen en verdwalen op de kronkelpaden en sluipwegen van een donkere wereld. Wij die zelfs de weg niet weten in het doolhof van ons eigen hart. En die telkens weer verwijderd raken van u, o God, en van elkaar. Wij vragen u om helderheid, om licht. Het licht van uw geest. Geef ons zicht op de weg van uw heil. En maak ons vertrouwd met uw wil. Waar uw wil is, is de weg. door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de eenheid van de Heilige Geest leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen. Ik zal zo vanaf de plek hier achter mij, waar vandaan de schriften gelezen worden, eerst lezen uit 1 Korintiërs. Vandaag is het 25 januari en dat is de dag van de bekering van de apostel Paulus. En het thema dat uit de evangelielezing naar voren komt, is dat Jezus zegt: ik zal jullie vissers van mensen maken. En als er iemand een visser van mensen was, dan de apostel Paulus wel. Vandaag lezen we dat gedeelte wat vandaag ook op het rooster staat uit de eerste brief die hij schreef aan de gemeente van Korinthe. Een kerkgemeenschap die door zijn toedoen was ontstaan. 1 Korintiërs 1, de versen 1 tot en met 9. Ik neem mijn plaats hier achter mij in. Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God en van onze broeder Sosthenes, aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God altijd voor u, omdat Hij u in Christus Jezus zijn genade heeft geschonken. Door uw eenheid met Hem bent u in elk opzicht rijk geworden. Alles wat u zegt en al uw kennis bewijst dat het getuigenis over Christus bij u verankerd is. En hierdoor ontbreekt het u aan geen enkele gave van de Geest, terwijl u wacht op de verschijning van onze Heer Jezus Christus. Hij is het ook die u tot het einde toe de zekerheid geeft dat u geen blaam zal treffen op de dag van onze Heer Jezus Christus. God, door wie u geroepen bent om één te zijn met zijn Zoon Jezus Christus, onze Heer. God is trouw. Wij horen het evangelie. Matteüs 4, de versen 18 tot 22. En daarna lees ik datzelfde gedeelte ook nog uit Lucas. Lucas 5, de versen 1 tot en met 11. Lucas heeft er meer verhaal van gemaakt. Toen Jezus langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: kom, volg mij, ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Ik lees nog even uit Lucas en dan mag het de lofprijzingen klinken. Toen hij eens aan de oever van het meer van Genezaret stond en het volk zich om hem verdrong om naar het woord van God te luisteren, zag hij twee boten aan de oever van het meer liggen. De vissers waren eruit gestapt. Ze waren bezig de netten te spoelen. Hij stapte in een van de boten die van Simon was en vroeg hem een eindje van het land weg te varen. Hij ging zitten en gaf de menigte onderricht vanuit de boot. Toen hij was opgehouden met spreken, zei hij tegen Simon: vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simon antwoordde: meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Maar als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. En toen ze dat gedaan hadden, zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. Ze gebaarden naar de mannen in de andere boot dat die hen moesten komen helpen. Nadat deze bij hen waren gekomen, vulden ze de beide boten met zoveel vis dat ze bijna zonken. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij op zijn knieën voor Jezus neer en zei: ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Hij was verbijsterd, net als allen die bij hem waren, over de enorme hoeveelheid vis die ze gevangen hadden. Zo verging het ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die met Simon samenwerkten. Jezus zei tegen Simon: wees niet bang, voortaan zul je mensen vangen. En nadat ze de boten aan land hadden gebracht, lieten ze alles achter en volgden hem.
Lof zij u, Christus.
De kinderen die mogen naar voren komen. Even neus snuit hoor. Wie van jullie weet wat een idool is? Soms zie je dat wel staan in een vriendenboekje. Wie is jouw idool? Weet iemand van jullie wat een idool is? Niemand? Nee, vind ik niet zo gek hoor. Het is een beetje een moeilijk woord, idool. Maar het staat wel eens in een vriendenboekje, heb ik gezien. Een idool is iemand die jij heel geweldig vindt. Je kunt bijvoorbeeld een idool hebben, bijvoorbeeld een voetballer. Een voetballer die je geweldig vindt. Of een zanger. Of een zangeres. Denk je van, dat vind ik zo geweldig, dat is mijn idool. Hebben jullie een idool? Wie van jullie heeft een idool? Jij niet?
Nee.
Andere idool? Iemand die je geweldig vindt. Geweldig voetballer. Geen voetballer. Ja, je hebt wel een geweldige. Wie is jouw idool? Wat zeg je? Lamine Yamal. Die naam ken ik helemaal niet. Hoe heet die?
Lamine
Yamal. Waar komt hij vandaan?
Spanje.
En waar voetbalt hij?
Barcelona.
Kijk, die is zelf ook een Spanjaard. Dat vind jij de beste voetballer. Dat is jouw idool. En is het dan ook zo dat je dan... Want jij voetbalt zelf ook? Dat je dan naar hem kijkt en denk je van... Hoe doet hij dat? Dan denk je van, dat zou ik eigenlijk ook wel willen zo. En dat je probeert om dat na te doen. Probeer het wel eens. Net zo goed te voetballen als jouw idool. Dat is een beetje mijn idool. Dat je probeert om... Wat je ziet bij jouw idool, wat je mooi vindt, denk je van... Dat wil ik ook wel. Zijn er nog andere idolen? Jullie hebben geen idolen? Iemand, een zanger die je goed vindt of zo? Heb jij een idool? Wat zeg je?
Jouw
eigen judomeester. Dat is jouw idool. Ja, dat kan hè. Want je wil net zo goed kunnen judoën als jouw meester, of niet? Hij doet het geweldig. Nu gaat het verhaal wat we horen uit de Bijbel, wat ik net ook gelezen heb, ook over iemand, over Jezus. En dat het ook kan zijn dat je denkt, zoals hij is, dat zou ik ook wel een beetje willen kunnen. Ook een soort idool. Nou, ik ga jullie licht aansteken, dat mag je meenemen. Dat ik in de nevendienst en dan zie ik jullie straks weer terug. Ik heb gehoord dat het deurtje heel lastig dicht gaat. Volgens mij valt dat wel mee. Hij is dicht. Wie wil hem meenemen? Moet ik hem meenemen dan? Jij, neem jij mee. Jij mee? Jij wilt hem meenemen, kom maar. Geef hem aan jou. Alsjeblieft. Zo. Ga ik naar boven. Gemeente van Jezus Christus, beste mensen. Een kleine zoekactie op internet leerde mij dat in het verleden Dordrecht een belangrijke rol heeft gespeeld in de visserij. Haring in de middeleeuwen en later zalm. Zo'n 100 jaar geleden kwam daaraan een einde door overbevissing en vervuiling. Vissers. Mensen die vis vangen. Vandaag gaat het in het Bijbelgedeelte over vissers. Letterlijk. Maar het wordt ook gebruikt als beeld. Ik zal voor jullie vissers van mensen maken. Of zoals Lucas het vertelt. Voortaan zul je mensen vangen. Ik weet niet wat dat voor gedachten bij u oproept, dat beeld. Maar bij mij niet alleen maar positieve gedachten. Ik moet denken aan de naam van het kerkgebouw in de plaats waar ik de eerste jaren van ons trouwen gewoond heb. Die kerk die heette Het Visnet. Mijn oudste dochter die is er gedoopt. Ik heb er nog een seizoen catechisatie gegeven. Maar ik heb altijd een vreemde naam gevonden. Het was in Harderwijk, een oude vissersplaats. En misschien dat ze daarom wel die naam hadden bedacht. Maar bij mij riep die naam argwaan op. Ik noemde het gebouw wel eens gekscherend de Fuik. Een visnet doet mij denken aan vissen die tegen hun wil gevangen worden en een ongewisse toekomst tegemoet gaan in gevangenschap. En zeker bij een buitenstaander moet die naam die gedachte oproepen, denk ik. Hier willen ze me naar binnen lokken. En als ze me dan gevangen hebben, laten ze me niet meer los. Dat is niet de manier waarop ik kerk zou willen zijn. Doe me denken aan een fanatieke manier van zending en evangelisatie, die vooral gericht lijkt te zijn op zieltjes winnen. Maar Jezus zegt het wel tegen zijn leerlingen. Voortaan zul je mensen vangen. En ik denk dat die naam van dat kerkgebouw, het Visnet, met dit Bijbelgedeelte te maken heeft. Maar ik zou toch graag op een andere manier naar het vissen, naar en vangen van mensen willen kijken. Missionair is al een tijdje het toverwoord in onze kerk. Hoe missionair is jouw gemeente? Dan zie ik artikelen over de missionaire meetlat. Hoe hoog scoor je? Op verschillende plekken zijn missionair werkers actief. In mijn eigen gemeente hebben we ook een missionair diaconaal werker aangesteld. Wat in het verleden meestal zending of evangelisatie werd genoemd, noemen wij nu missionair werk. En de gedachte daarbij is niet dat je andere mensen probeert te vangen, zoals je vissen in een visnet vangt. Maar wel dat wij als kerk een boodschap hebben die ook voor mensen buiten de kerk de moeite waard is. En dat die boodschap niet alleen het leven van onszelf, maar ook het leven van andere mensen ongelooflijk kan verrijken. Op die manier proberen we nog steeds mensen te vangen. Ik merk soms wel in mijn eigen gemeente over die missionair diaconaal werker, dat dan de vraag gesteld wordt: is het wel zo zinvol? Want het levert helemaal geen nieuwe leden op in onze gemeente. Is dat wel een goede investering? Zo vragen mensen zich dan af. Maar dat is het doel niet. Om mensen in te lijven in onze eigen kerkelijke organisatie. Maar het doel is om ze te laten delen in de rijkdom van het christelijk geloof. Ze daarvan iets te laten ervaren. Gods liefde voor mensen die in Jezus heel concreet is geworden. Waaruit wij mogen leven. En iets daarvan kunnen wij ook weer concreet maken. Handen en voeten geven. Die oneindige liefde is een oneindige bron van inspiratie. Licht en warmte. Om verder te brengen. Laten we proberen iets van het Bijbelverhaal te begrijpen. Het is een verhaal vol symboliek. Het begint ermee dat Jezus aan de oever van het meer van Galilea staat en begint met zijn verkondiging. Kom tot inkeer, een levensverandering. Want het koninkrijk van de hemel is nabij. Het koninkrijk van God. In Matteüs wordt dat altijd het koninkrijk van de hemel genoemd. Dat is de manier waarop Matteüs dat verwoordt. In de vertelling van Matteüs loopt Jezus in zijn eentje, zo lijkt het, langs het meer en roept hij zijn eerste leerlingen. In de versie van Lucas is het een drukte van belang. Mensen die verlangen naar iets, zo lijkt het. Waarnaar verlangen die mensen? Iets dat misschien wel de leegte in een leven kan vervullen. Naar liefde en warmte. Naar woorden van liefde en warmte. En Jezus maakt zich los van de mensenmassa. Hij chartert een vissersbootje dat hij daar ziet liggen. Het bootje van een zekere Simon, die wij later zullen leren kennen als Simon Petrus, die een van de belangrijkste volgelingen van Jezus zal worden. Maar zover is het hier nog niet. Simon is gewoon visser, net als Jacobus en Johannes, de twee broers met wie hij samenwerkt. Andreas, die wel genoemd wordt in Matthäus, die wordt in Lucas niet genoemd. Jezus leent Simons bootje en vanuit dat bootje geeft Jezus onderricht aan de mensen aan de kant. Tot zover niet zoveel bijzonders. Maar dan komt alles in een stroomversnelling. Vaar naar diep water en gooi jullie netten uit om vis te vangen. Simons reactie met de woorden van een lied. De visser spartelt tegen. Maar Jezus houdt hem vast. Je ziet hem bijna als een vis tegenspartelen. Uiteindelijk doet hij het wel. Als u het zegt, dan doe ik het. Vaar naar diep water. Dat is goed om te weten dat in de Bijbel water, zeker ook diep water, vaak als symbool gebruikt wordt voor de diepte en de duisternis, voor het domein van de kwade machten. Wie op het water is, loopt altijd risico door het water opgeslokt te worden. Wie in het water is, is overgeleverd aan de machten van de duisternis. Dat klinkt hier mee. In deze woorden klinkt ook iets mee van Jezus' eigen missie. Daarvoor is hij gekomen. Om die diepte in te gaan. Om mensen te redden uit de diepte, uit de kilheid van het bestaan. Uit de machten van duisternis en dood. En Simon die krijgt nu die opdracht, die missie van Jezus, symbolisch, over te nemen. Maar de visser spartelt tegen. Dat is een patroon dat we veel vaker tegenkomen in de Bijbel. Als mensen aangesproken worden door de stem van God, als mensen geroepen worden om een taak te vervullen, dan is vaak de eerste reactie tegenspartelen. Nee, dat wil ik niet. En wij mensen hebben vaak goede argumenten. Soms is daar niets tegen in te brengen. Zo ook hier. Meester, de hele nacht hebben we ons ingespannen en niets gevangen. Het resultaat was de vorige keer gewoon slecht, waardeloos. Dus waarom zou ik deze taak nu nog een keer opnemen? Een reactie die ik wel herken. En als ik dat lees, de hele nacht niets gevangen, dan hoor ik daarin weer meeklinken de duisternis, de leegte, niets. Waarvoor zou je het allemaal doen? En als ik dan naar de kerk kijk in ons land, dan zie ik inderdaad allerlei mooie missionaire initiatieven, enthousiaste mensen, mooie resultaten. Heel klein vaak. Maar ik zie ook veel kerken waar de groep betrokkenen bij de kerk steeds kleiner en grijzer wordt. Misschien hard gewerkt. De trouwe werkers in de kerk zetten zich volop in. Maar het resultaat is nihil. De hele nacht niets gevangen. Zullen we het bijltje er maar bij neergooien. Het Bijbelgedeelte van vanmorgen is denk ik juist bedoeld om mensen te inspireren om het woord van Jezus toch te doen. Om te vertrouwen op dat woord. om te vertrouwen op die ander. Om in vertrouwen te doen wat Jezus zegt. Simon spartelt tegen. Maar toch doet hij het. Blijf niet bij al je misschien o zo legitieme redenen hangen om het niet te doen. Maar pak dingen aan. Als u het zegt, zal ik de netten uitwerpen. Met dat doen van het woord van Jezus hier in het Bijbelgedeelte verandert alles. Toen ze dat deden, zwommen zo'n enorme school vissen in de netten dat die dreigden te scheuren. De compagnons in de andere boot moeten komen om te assisteren. Het resultaat is te groot voor Simon alleen. Wat gebeurt hier? Nou, wat hier gebeurt is meer dan een succesvol bedrijfsresultaat. Hier wordt een enorme massa opgevist uit de diepte. Het lijkt wel een verwijzing naar de massa mensen die aan het begin zich om Jezus verdrong daar aan de oever van het meer van Galilea. Mensen snakkend naar zin, naar woorden van licht en liefde. Alsof hier mensen boven water worden gehaald. Mensen die zelf het hoofd niet boven water kunnen houden. Mensen die dreigen weg te zinken in de diepte. Even terug naar dat beeld van het visnet. Als ik naar mezelf kijk, dan moet ik zeggen dat ik ook ooit een keer gevangen ben. Niet dat ik dat precies kan aanwijzen. Sommige mensen die kunnen het wel, die weten dat heel precies. Dat was toen en toen, met die persoon. Maar ergens ben ik aangesproken door de stem. Een stem die mij geroepen heeft. De stem van God. Door de stem van Jezus. En daardoor ben ik geboeid geraakt door zijn boodschap. Aangeraakt door zijn liefde en warmte. Geboeid, dat is ook zo'n mooi woord. Het gebruiken aan de ene kant voor arrestanten die in de boeien worden geslagen, gevangen genomen. Dat klinkt negatief. Maar we gebruiken het woord ook op een andere manier, een positieve manier. Als je geboeid geraakt bent door iets bijzonders in je leven of in het leven van een ander. Iets moois dat jou niet meer loslaat. En dat je, omdat je zo geboeid bent geraakt, ook niet meer wilt missen in je leven. Op die manier ben ik gevangen. Geboeid geraakt door het licht van Jezus. En zou ik ook niet meer zonder willen. En op die manier wil ik ook visser van mensen zijn. Zodat ook anderen geboeid raken door dat licht. Er is een zee van mensen. Ze snakken naar het woord. Wie zet zijn arbeid voort? In het verhaal is de inzet er. Na aanvankelijke aarzeling. En het resultaat is overweldigend. Je zou wensen dat het vandaag de dag ook zo was. Dat is het meestal niet. Zo groot. Maar resultaat is er wel. Als je het maar wilt zien. Het was toen ik een paar jaar geleden een missionaire nascholing volgde. Een opdracht die ik telkens weer ter harte probeer te nemen. Ga op zoek naar de bloeifactoren van je gemeente. Ga op zoek naar de bloeifactoren van je gemeente. We hebben snel de neiging, tenminste ik wel, om te benoemen wat er niet is of niet meer is in onze kerkelijke gemeente. Met het risico dat je al die prachtige bloeifactoren, die er wel degelijk zijn, over het hoofd ziet. In het Bijbelverhaal van vandaag blijkt ook weer dat Jezus zijn missie niet alleen kan en wil doen. Maar dat hij mensen erbij vraagt. En dat die mensen het ook niet alleen kunnen of moeten willen, alleen moeten willen doen. Zo kan mensen aan ons om het samen te doen. De vangst in het Bijbelverhaal is zo groot dat anderen moeten komen helpen. Je kunt het niet in je eentje. Je hebt elkaar nodig. En Simon is overweldigd door wat hij meemaakt. Daarom wil hij zich weer terugtrekken, zo lijkt het. Ga weg van mij, Heer, want ik ben een zondig mens. Een mens met allemaal beperkingen en gebreken. Simon vindt zichzelf niet geschikt om deze taak op zich te nemen. Het is niet iets voor gewone mensen. Het is iets voor bovengemiddelde mensen. Ik ben een zondig mens, een deug niet. Ik voldoe niet aan de minimum eis die je van een medewerker van Jezus zou mogen verwachten. Soms kom je dat wel tegen, dat mensen vinden dat ze aan bepaalde minimum eisen moeten voldoen, qua kerkgang en geloof. Ik kom niet zo vaak in de kerk. Ik kan niet zo makkelijk praten over het geloof. Ik ken de Bijbel niet zo goed. Het mooie hier vind ik dat Jezus niet spreekt over competenties. Maar mensen gewoon, gewone mensen, deugnieten in dienst neemt. Hen gerust stelt. Een belofte meegeeft. Wees niet bang. En hen die opdracht meegeeft. Voortaan zul je mensen vangen. Mensen vangen. Jazeker, dat is de bedoeling. Maar niet inhalig naar jezelf. Of naar je eigen toko. Bedacht op je eigen voordeel. Maar vanuit liefde. De liefde, het licht en de warmte van God. Om andere mensen zo te vangen. Met dat licht en die warmte. Zodat mensen niet wegzinken. In de diepte. In het donker. Maar leven kunnen in het licht. Daartoe worden volgelingen van Jezus geroepen. Wij. Amen. Laten wij danken en bidden. Goede God, wij danken u dat u in Jezus naar ons toegekomen bent, ons geroepen hebt om hem te volgen. Wij danken u voor het licht dat wij in hem ontdekt hebben, dat ons leven mag verlichten en dat ook aan ons gegeven wordt om een licht voor de wereld te zijn. En u roepen wij aan, goede God, verborgen God, onbegrijpelijke God, een naam ons genoemd, een stem die ons roept, aanspreekt, boeit, vangt, opvangt, een hand die ons vasthoudt. U roepen wij aan, om wat wij niet begrijpen, onbeantwoorde vragen, onoplosbare raadsels, zeeën van ellende, leed van ontelbare, geweld van machten, doodgebloede levens, brandharen, schroeiplekken, overal op aarde. Wij bidden om vrede, de vrede die u ons hebt aangekondigd in de woorden van de Bijbel, in het leven van Jezus. Zo bidden wij zingend. En om onze eigen onmacht en onze onwil bidden wij tot u. Onze vragen, onze twijfels, onze terughoudendheid, onze eigen wijsheid, onze behoudzucht. Dubbelhartige mensen soms. Sprakeloze getuigen. Woorden zonder daden. Daden zonder liefde. Goede God, wij bidden dat wij, vervuld van de geest van Jezus, de uitdaging aangaan om vertegenwoordigers te zijn van u. Zo bidden wij zingend. Goede God, op deze dag, als de herdenking is van de Holocaust, de Shoah, denken we aan alles wat er toen gebeurd is, onbeschrijfelijk veel leed, met alle gevolgen van dien. En bidden wij voor de nabestaanden, voor de mensen die nog steeds daardoor getekend worden. En dan bidden wij voor al die plaatsen op deze wereld waar nog steeds aan mensen onrecht wordt aangedaan. Om vrede bidden wij. Vrede wereldwijd. Shalom. Wij bidden voor elkaar, ieder van ons met de eigen vragen en zorgen. De mooie dingen van het leven en de moeilijke dingen van het leven. Wij leggen het voor u neer. Wij willen ook bidden voor datgene wat geschreven staat in het gebedenboek. Wij bidden voor de situatie in Iran, waar zoveel mensen al omgekomen zijn. Waar mensen leven in angst, beknelling, verlangend naar vrijheid. Wij leggen het voor u neer en bidden dat er perspectief zal ontstaan, nieuw perspectief. Dat mensen het volhouden. Dat bidden we voor de situatie daar en overal op deze wereld. En in de stilte van dit moment willen wij onze eigen persoonlijke gebeden voor u neerleggen. Zo bidden wij zingend. En we sluiten onze gebeden af met de woorden die Jezus ons heeft geleerd. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Ontvang u allemaal de zegen van God om ook tot zegen te zijn voor mensen om u heen. Mogen de eeuwige je zegenen en beschermen. Mogen de eeuwige zijn licht over je laten stralen en je liefde geven. Mogen de eeuwige altijd bij je zijn en je met vrede omgeven.